is verschrikkelijk. Eigenlijk de romanliteratuur, althans hè, hier beschreven, en het zal elders ook niet veel anders zijn, die vertellen toch het drama van de eindigheid, het drama van de sterfelijkheid. En of we nou slagen in termen van geld verdienen of in sociale posities. De dood vreet als een worm aan het bestaan. En vroeg of laat gaan we dat merken. De aftakeling, ouderdom speelt natuurlijk ook een grote rol in de literatuur. Iemand zegt ook, ik weet niet precies waar het staat, maar die zegt ook, ja, ik heb toch eigenlijk stiekem gedacht dat ik altijd jong bleef. En dat denken we misschien allemaal wel een beetje. Maar op een dag, zomaar ineens, weet je wel, dan kan duidelijk worden, wacht even, ik word ouder. En ik word minder belangrijk dan ik tot nog toe voor gehouden werd. Hè, voor belang, het wordt allemaal minder, alles wordt minder. En zeker met onze medicijnen kunnen we alles maar rekken en kunnen het uitstellen. Maar de aftakeling is er niet minder om, niet minder sluipend om. En eigenlijk zie je al de auteurs worstelen met dit gegeven. Het is misschien ook wel een beetje de moderne tijd in de zin van wat Nietzsche aankondigde. Hè, als Nietzsche zag het gevaar van het opdoemde nihilisme. Van er is eigenlijk niks meer waardevol. En eigenlijk proef je dat wel een beetje bij deze auteurs. Van het is alleen maar geboren worden. En dan word je wat ouder en volwassener, wat heet. Hè, al die mensen die in die romans voorkomen, nou, dat heet de volwassenen. Maar we worden volwassenen en het gaat dan bergafwaarts. En waarvoor eigenlijk? Waarom zijn we hier in godsnaam op deze bol terechtgekomen?
Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het afnemende belang van de kerk. Hè, ik geloof dat een van die auteurs ook zegt van ik geloof niet in God, maar ik mis hem wel.
Ja, dat is ook een mooie zin. En het trieste is dat dus de kerken ook ten opzichte van heel dat moderne levensgevoel en wat er gaande is, hè, dus ook wetenschappelijk gaande is, niks te bieden hebben. Behalve, nou, geloof de kerken maar, hou maar vast aan die balk, aan dat stenen gebouw, zou je bijna zeggen. Hou maar vast. En dan komt het wel goed. Maar een beetje nadenken, mens weet dat we ook de kerken te bieden hebben, dat is fancy. De overtuiging groeit en dat voel je ook bij de dichters, je voelt het bij de romanciers. Er is geen waarheid. We hebben wel wetenschap en we hebben gezondheidszorg en nog een paar andere dingen. Maar waarheid waar je in kan geloven, een beetje weldenkend mens, kan dat niet meer. Wij kunnen niet, althans ik kan het zelf ook niet, om God te denken als de schepper van dit geheel en die dan ook nog toezicht houdt. Dat, in alle vormen is dat beeld aan gruzelementen en wat nu? Het was de grote angst van Pascal, hè? De grote Pascal, groot wiskundige en die tuurde naar het heelal. Hè? Dus 's avonds, 's nachts en dan zag hij al die sterren en hij wist. Als wiskundige wist hij wat daar een oneindigheid achter zat. En dan vroeg hij zich af van, is er nog iemand in dit heelal die naar ons omkijkt? Niet dus.
De onverschilligheid van de natuur.
Ja, zoals iemand ook inderdaad zegt. Hè, dit heelal is een onverschillig heelal. Er zijn ook andere stemmen hoor. Peter Sloterdijk die komt op dit barmhartige universum. Dus het is even aan welke kant je gaat staan. Maar het is heel begrijpelijk dat als God verdwijnt, als het beeld van God wat we kunnen hebben, hè, als schepper en als toezichthouder, als dat verdwijnt, dat je tot die vraag komt, ja, maar wat nu? Is er nog iemand die voor mij zorgt? Want ik word alleen maar ouder, machtelozer.
Nou ja, en daar geeft dit boek wel een goed beeld van, hoe al die schrijvers op hun hele eigen subjectieve manier worstelen met het idee dat ze er straks niet meer zullen zijn.
Ja, dat vind ik ook. Er zit een hele mooie voorbeeld in Philip Roth. Camus is natuurlijk prachtig. Camus is iemand die dan echt zegt van de eindigheid te aanvaarden. Overigens als overtuigd atheïst. Maar Camus komt eigenlijk helemaal niet op een pessimistische blik. Die heeft dan dat beeld van Sisyphus. Het leven is niks anders als een enorme, zware, betonnen blok omhoog heffen. En dat gaat dan weer terug. Maar wij mensen, wij zeggen, dat doen we. En we doen het telkens weer opnieuw. En we zijn er nog gelukkig. Dat is Camus.
Hij zegt ook op een gegeven moment, het is goed om te leven en om te sterven.
Ja. Ja, prachtig beeld. Ik zou echt zeggen, kijk, dit zegt eigenlijk de Boeddha ook. Alleen de Boeddha gaat nog een stapje verder. Maar de Boeddha zegt ook, het is goed om te leven en het is goed om te sterven. Die verzoening daarmee.
Jij noemt Philip Roth. Zullen we daar eens naar kijken? Want dat is iemand die grote moeite heeft om zich te verzoenen en vooral woedend wordt, hè?
Ja, ja. Ja, bij hem gaat het. Er is niks wat deugt. Hè. Dus het huwelijk deugt niet. Maar ja, seks is dan nog het enige wat ons een beetje op de been houdt. Maar ook dat gaat mis. Hè. Dus elke relatie die een beetje lang duurt, daar verdwijnt de seks uit. Hè. Dat komt,
dus het, en die seks heeft hij nodig om de dood op een afstand te houden.
Ja, dat zegt hij ook. Hè. Hoe kuis te zijn zonder seks? Hoe verwerk je dan je nederlagen, je compromissen, de frustraties? Door meer geld te vergaren, zoveel mogelijk, door zoveel mogelijk kinderen te maken. Dat helpt, maar het is niet te vergelijken met het andere, want dat andere zit verankerd in je fysieke wezen, in het vlees dat geboren wordt en het vlees dat moet sterven. Want alleen als je neukt, wordt alles waar in je leven een hekel aan hebt en alles waar je in je leven niet tegen opkomt, al is het maar voor even, volmaakt gewroken. Alleen dan voel je je volkomen zuiver levend en volmaakt zuiver jezelf. Het is niet de seks die het bezoedelt, het is al het andere. Seks is niet alleen maar wrijving en oppervlakkig genot. Seks is ook onze wraak op de dood. Vergeet de dood niet. Vergeet nooit de dood. Zeker ook de kracht van de seks is beperkt. Hoe beperkt, dat weet ik maar al te goed. Maar zeg mij, welke kracht is er groter? Nou ja, hij beschrijft dat niet voor niks. Er zit ook een waarheid in. Dat niks bevredigt, de lange lessen, niks bevredigt. Zelfs seks niet, dat is ook maar tijdelijk.
Maar hij ziet seks natuurlijk wel als een moment dat hij even boven zichzelf uitstijgt.
Ja, ja, seks is toch een, nou en wie zal dat niet beamen, dat is toch een momentje echt plezier. Ja, meer kan ik er ook niet van maken.
Maar ondertussen is dit heel wanhopig.
Het is vreselijk wanhopig. Ik vind het ook een triestheid. Ja, ik zou zeggen, ik wil zo niet leven.
Want eigenlijk staat er ook dat zijn behoefte aan seks zijn relaties ondermijnt.
Ja, ja, want seks houdt op een gegeven moment op en daarmee de relatie. Dus er is, dat zegt hij ook in zijn commentaar, er is geen commitment. Er is niet iets van, ja, liefdevolle verbintenis. Het is alleen maar gebaseerd op momenten dat het even goed zit, goed voelt. Ja. En als het daarna niet meer goed voelt, ja, wat dan? Nou ja, dan de volgende relatie. En dat is een eindeloze keten van wanhoop. Het is heel triest, vind ik, ja.
En in die zin, Herman de Koning, de Belgische schrijver, die zet dan juist wel, waar jij het over hebt, die liefdevolle verbintenis wel tegenover de dood. Dat dan het enige is wat wel zin heeft.
Ja, ik vind hem ook hele mooie dingen zeggen over de waardering van iets heel kleins, waarmee eigenlijk die ontevredenheid over het bestaan wegvalt. Zullen we eens een stukje zoeken? Trouwens een mooi zinnetje, hè? Een schilderij heeft een lijst nodig, zoals geluk doodsangst. Even kijken, ik had iets. Zo moet je afscheid nemen van dit leven en blijven hangen. 1 jaar, 2 jaar, 7 jaar en dan pas ga je dood. Want nu al ben je met sterven bezig, 's avonds toch, met voorbijgaan. Alles is er nog, maar is tegelijkertijd afwezig. Alsof je 10 jaar later zit te lezen in een trilogie. En ook niemand wezen heb je in elkaars armen gedaan.
Mooi hoor.
Ja, hè? Ook, als we het toch straks over de Boeddha hebben. Nu al ben je met sterven bezig. Dat is vergankelijkheid. Hè? En dat vergankelijkheid natuurlijk niet alleen maar is wat gebeurt als je 80 bent. Maar dat elk moment van je leven is een kwestie van geboren worden en sterven. Om dat te zien, ja, dat het moment wat nu aanbreekt is eigenlijk alweer voorbij. En er breekt weer een nieuw moment en het is alweer voorbij. Dat kan helpen. Dat kan helpen om te aanvaarden dat we eindige wezens zijn. Dat we geboren worden en sterven. Mooi, mooi stukje.
Maar hij zal misschien ook bedoelen dat de ouderdom, waar jij het in het begin over had, dat het ook een natuurlijk proces is om je langzaam te verzoenen met de dood. Hoeft niet, maar kan.
Ja, het kan. Ja, het zou de zegen van een oude dag kunnen zijn, als je dat ook echt kan. Dus als je ook de aftakeling kan aanvaarden en daarin zelfs meer dan berusten, dat je daar zelf ook je geluk in kan vinden.
Er komen verschillende auteurs aan bod, maar het is natuurlijk interessant om even wat dieper in te gaan op zijn bespreking. Die Willy Koolzaad bespreekt dus al die verschillende auteurs. Wat hij zegt over Herman Hesse en zijn novelle Siddhartha. Want daar heeft hij wel een heel uitgesproken mening over.
Hier is hij nogal kritisch in dit stukje. Siddhartha, het evangelie volgens Hesse. Hij is zowel erg kritisch op Hesse als op de Boeddha. En het komt erop neer, als ik het goed samenvat, dat hij zegt, ja, Siddhartha die was een stevige zoeker. Die deed nogal wat op dit gebied, ascese en zo. Met een shramana, een zwerver. Luisterde ook naar de Boeddha. Dacht elke keer van, nu heb ik het. En dan blijkt toch weer dat hij het niet heeft. En dan gaat hij zelfs trouwen en wordt een rijk man. En dan vindt hij het daar ook weer niet in. Dan krijgt hij problemen met zijn zoon en zo. En dan uiteindelijk vindt hij toch wel iets. Nou, wat hij nou zegt op een gegeven moment, deze auteur, over de Boeddha. Wat de Boeddha doet, dat is toch niet de eindigheid erkennen, maar er vandaan vluchten. Dat wordt vaak gedacht. Hè? Van niet-boeddhistische zijde wordt toch het boeddhisme als een vlucht uit de wereld. En de argumenten zijn dan natuurlijk van, nou, dat hij zelf uit zijn huis en haard vluchtte, letterlijk. Althans volgens het verhaal. Want we weten niet eens of dat echt zo is, maar goed, het is een verhaal. En dan ook dat de oude Pali Canon, als je die leest, is behoorlijk negatief over de zintuigen, over de begeerte. Begeerte met name. Hè? En dus, ja, weet je wel, de Boeddha die wilde alle begeerte afsnijden en zich daarmee vrijmaken van de wereld. Dus de Boeddha vlucht.
Onthechting.
Onthechting, ja. Er blijft altijd iets ongemakkelijks in zitten met betrekking tot de Boeddha. Maar de Boeddha vlucht niet van de wereld. Ik ben geneigd om te zeggen, juist uit liefde voor de wereld, voor deze eindige wereld, voor geboorte en dood, zegt de Boeddha, als je dit leven wil peilen in zijn grootste waarde, ja, moet je begeerte stoppen. Nou, en daar kan je lang of kort over praten. Hoe dan ook, het is de kern. Het is eigenlijk een blijde boodschap, maar voor velen is het een harde boodschap, want we willen niks liever dan maar meer, meer, meer hebben en meer begeren. Daarvan afstand doen, ja, dat is niet zozeer vluchten voor de wereld, maar het is eigenlijk de waarde van de wereld leren kennen.
Maar bedoelt hij daar meditatie mee?
Onder andere. Maar het is meer dan meditatie. Het is eigenlijk in de meditatie dat je ontdekt waar begeerte een probleem is. Dat je eigenlijk niet zo alles maar moet hebben, eindeloos, en daarmee bezig hoeft te zijn. Als je wat minder begeert, er is een zinnetje waar de Boeddha zegt, heb een paar verlangens. Daarmee zegt hij, het zit niet zozeer in het probleem dat we bepaalde verlangens hebben, maar het probleem zit veel meer in van een hele hoop verlangens. Sterke verlangens, weet je wel. En dat maakt het leven onrustig. En dat weerhoudt ons ervan om de diepte van dit bestaan te peilen.
Ja, en daar is meditatie natuurlijk een middel in. Hè? Van reductie en op een andere manier contact maken met de werkelijkheid.
Ja. Ja, je kan in meditatie leren dat inderdaad, als je de zintuigen wat minder voedt, dat de zintuigen veel helderder registreren wat er gaande is. Dus de Boeddha vlucht niet uit de wereld. Nee, de Boeddha creëert een veel grotere wereld.
Maar nou even terug naar de kernvraag. Ja. Wat betekent dit dan voor de dood?
Dat doodgaan niet zo erg is.
Maar dit is nou precies de kritiek die Willy Koolzaad heeft op het boeddhisme, of op Hesse, hoe je het wil zeggen. Dat hij zegt van die boeddhisten die verliezen hun menselijkheid. Namelijk zich hechten.
Ja, ik vind het altijd zo'n kritiek die achter de bureaus wordt bedacht. En men praat het ook elkaar na. Het is een beetje papegaaitaal. Weet je, als je gewoon kijkt wat de Boeddha echt leerde, dan is het een vergroting van menselijkheid. De Boeddha is een humanist met een zicht op de waardigheid van mens zijn.
Tot slot, wat vind je van het boek zelf?
Nou, wat mij betreft hoeft niemand het aan te schaffen. Maar het bracht mij toch wel weer op het idee van, het is de moeite waard om naar de dichters te kijken, de romanschrijvers, en toch ook wel te zien wat deze postmoderne tijd eigenlijk is. Dat je dan toch weer die worsteling leest en het drama wat gaande is. En dat maken romans ons toch wel bij. Hè? Die brengen ons dat bij van, wacht even, het leven is een drama. Nou, lees een goede roman.